Goedemorgen. Volle bak, man, hé. Niet te geloven. Nou, dat weet ik niet. Dat hoop ik net. Dat. Nou, leuk. We gaan vandaag met een thema beginnen. Zoals we gezegd hebben, op weg naar herstel. Ik moet even oppakken. Dus dit, de realistische keuze. Thema uit mijn hart. Ik ben een realist, zeg ik altijd. Maar wat is nou een realist? Die zijn in staat de dingen te zien zoals ze zijn. Al dus het woordenboek. Ik zeg niet dat dat altijd zo is. Want de realist wil niet zeggen dat hij altijd de goede dingen ziet. Maar we gaan er nu vanuit dat het goed is. En in staat zijn de dingen te zijn, te zien zoals ze zijn. Of de werkelijkheid zo getrouw mogelijk weergeven. De realistische keuze. Vanmorgen komen wij voor een keuze te staan. En ik hoop ook elke keer dat Gods woord in ieder geval ons tot actie brengt. Maar deze serie gaat ons helemaal tot actie brengen. En dat is alleen maar goed, denk ik. Want ook de genade waar we het vaak over hebben, is niet passief. Oftewel, genade, prachtig, fantastisch verhaal. Dus we gaan achter in zijn stoel hangen. God heeft alles gedaan, we doen niks. Dat leert de Bijbel niet. Als je letterlijk de genade gaat begrijpen, en als het naar binnen komt, dan kom je in actie. Dan kan je niet anders. Dan wil je het verkondigen en misschien wil je wel andere dingen doen, mensen helpen. Maar er gaan dingen gebeuren. Maar er zijn ook wel eens hindernissen. We gaan kijken naar drie dingen. Erkenning van onze hulpeloosheid. God om hulp vragen. Hulp van anderen aanvaarden. Dat zijn de drie dingen waar we naar gaan kijken vanmorgen. Voordat we dat gaan doen, wil ik een zegen over Gods woord vragen. Vader, dank u wel dat wij bij u mogen zijn. Heilige grond is gezegd. We hebben hele mooie dingen gezongen. U bent hier met uw geest in ons hart aanwezig en u leeft. Heere God, u wilt vanmorgen tegen ons spreken. U heeft een boodschap. Rinus heeft het mogen zeggen, u bent hier niet toevallig. Maar Heer, wat is het geweldig te weten, Heer, dat wij hierin aanwezig zijn mogen zijn van u. U die ons lief heeft, u die het beste met ons voor heeft. U die ons wil omvormen naar uw beeld. U die heelheid wil geven, zegen wil geven, zodat we tot zegen voor anderen mogen zijn. Heere God, we vragen u of u ons wilt zegenen, zodat we uw woord mogen verstaan. En dat we ook bereid zijn om naar uw woord te luisteren, wat uw geest in ons hart zegt. Dit vragen we in Jezus' naam. Amen. Het leven die zit vol teleurstellingen en keuzes, frustraties. En dat zie je al op jonge leeftijd. Ik zeg dat al vaker, ik zit voor de klas en dan zie je heel veel kinderen ook van. Die zijn nu al gefrustreerd over het wiskunde. Nou kan ik me dat enigszins voorstellen, maar ze hebben een hele goede docent. In ieder geval in mijn klas, dat weet ik. Alleen sommige kinderen krijgen al bijles, na 4 weken. Ouders raken al in paniek, oh als het maar goed gaat. En je ziet de frustratie bij sommige kinderen komen. Ook gewoon domweg omdat het te moeilijk is. Het begint al op jonge leeftijd, het begint op de basisschool al. Hè. CITO-scoren. We moeten presteren, maar we trekken dat door in ons leven. Slechte gewoontes die we meenemen. Onze financiën, waar we ons constant druk over maken. Hoe we eruit zien, te dik, te groot, te klein, ons haar, onze ogen. Er is altijd wel iets te zeuren of iets te voelen van binnen, dat we het echt werkelijk denken. Onze relaties, pijnlijke herinneringen, allerlei zaken. En we doen er alles aan om ze om te buigen. Ik zeg nadrukkelijk, wij doen er alles aan. We werken als gekken om ons gedrag te veranderen. En heel veel is dat ook gedaan. Je moet dit doen en dan zal het allemaal wel weer anders komen. We doen er alles aan en drukken de pijnlijke herinneringen weg. Nou, ik kwam een voorbeeld tegen. Een clown. Billy Graham schreef in zijn boek The Secret of Happiness. Een man ging naar een psychiater en vertelde de dokter, dokter, ik ben eenzaam, teleurgesteld en ik voel me een totale mislukkeling. Kunt u mij helpen? Nou, hij zal niet de eerste geweest zijn die dat gezegd heeft bij een psychiater. De psychiater stelde voor dat hij naar een circus zou gaan om de wereldberoemde clown te gaan zien waarvan hij gezegd wordt dat hij de meest teleurgestelde en bedroefde mensen weer vreugde en hoop kan geven en laten lachen. De man zou dan snel zijn eigen eenzaamheid, teleurstelling en mislukking snel vergeten. De patiënt keek de psychiater aan met een droevige blik in zijn ogen en zei, ik ben die clown. Dat is denk ik de staat van ons leven. Wij zijn die clown. We doen er alles aan en we gaan van het ene andere naar het andere om ons maar al die dingen te vergeten. En misschien kent u deze nog. Bren Kramer voor de ouderen onder ons. Hij was maar een clown. Hij lacht en sprong in het felgele licht. Maar onder die lach zat een droevig gezicht. De herinnering blijft aan die clown met zijn lach. Hij heeft alles gegeven tot zijn laatste dag. Niemand kende de pijn van zijn stille verdriet. Want er was op het einde niemand die hij verliet. Hij woonde alleen in een wagen van hout, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Die clown, de herinnering blijft. Ik zal niet gaan zingen, wees niet bang. Maar wij kennen het gevoel, we hebben een prachtig lied. Omdat we allemaal in de kern verdraaid goed weten, wij zijn die clown. Wij leven het leven. En ik ben dus op internet gaan zoeken en dan kom je dit tegen. Ik hoop dat hij doet. Dan kom je dit tegen, stom leven. Ik ben 18 jaar en word nu meer dan 10 jaar gepest, bedreigd, geslagen, geschopt. Ik heb ADHD en PDD-NOS. Hierdoor ben ik vaak het haasje omdat ik anders reageer. Ik ben nu al van 4 scholen weggepest. Ik ben al 5 jaar verliefd op een meisje dat mijn beste vriendin was. Sinds ik het haar heb verteld, heeft ze me geblokkeerd en niet meer tegen me gepraat. Hierdoor gaat het thuis ook niet goed. Mijn vader heeft een onlangs verlaten en is er vandoor gegaan. Angst afgewezen te worden door iedereen. Helemaal alleen, schrijft iemand anders. Ik ben net weer vrijgezel, na 4 maanden een vriend gehad te hebben. In de eerste 3 maanden heb ik echt de tijd van mijn leven doorgemaakt. De laatste maand heeft hij me compleet genegeerd, zonder enige reden. Vandaag ben ik erachter gekomen dat hij is vreemd gegaan met een vriendin van mij. Toen het uit was, had niemand aandacht voor mij. Niemand wilde naar me luisteren. Ik ben helemaal alleen. Een ander. Mijn inferieure en uiterlijk en afkomst doen pijn. Een 53-jarige man schrijft, het is oorlog in mijn hoofd. Iemand anders zegt leeg. Moe. Moe. En nog eens moe. Moe. Ik voel me zo neerslachtig. Zegt een ander. Ik kan moeilijk in slaap komen, maar durft het niemand te vertellen. Ik heb gevoelens van schuld en minderwaardigheid. Ik heb concentratieproblemen. En wat heeft u? De realistische keuze. Iedereen heeft hier last van. Iedereen. Het kan iets heel klein zijn, maar het kan ook mega groot zijn. Maar we gaan niet kijken naar een bepaalde maatstaf. Nou, als je dit maar groot hebt, dan mag je het op de weg van herstel. Voor iedereen. Daarom heb ik er ook kinderen tussen gezet. Want het begint al op jonge leeftijd. Wij zijn allemaal op weg naar herstel. Allemaal. De vraag is alleen of we de weg lopen. Dat is de vraag. Dat is een spannende vraag. En de eerste waar we naar gaan kijken is dit gedeelte. Matthäus. Matthäus 5, 1 tot en met 3. Toen hij de mensenmassa zag, dat was de heer Jezus, ging hij de berg op. Daar ging hij zitten met zijn leerlingen om zich heen. Hij nam het woord en onderrichtte hen. Gelukkig wie nederig van hart zijn, want voor hen is het koninkrijk van hem. En de NBG zegt, zalig de armen van geest, want hun is het koninkrijk der hemelen. De heer Jezus vertelt de bergreden. Een heel belangrijk gedeelte in de Bijbel. Een bekend gedeelte. En we zullen de komende 8 weken elke keer iets van zien. En het eerste wat die mensen menigte hoorden, was namelijk, zalig zijn de armen van geest. Die menigte bestond uit 2 groepen. De discipelen. Die zaten er ook, want het wordt ook letterlijk gezegd. Toen hij op de berg ging, gingen daar neer zitten, kwamen zijn discipelen tot hem en hij opende en leerde de scharen. Dus de discipelen waren en de menigte. 2 verschillende groepen. Misschien ook wel voor ons. Misschien hoor je bij een discipel van de Heer Jezus en dan krijg je nog steeds dezelfde boodschap. Maar misschien sta je dan nog buiten, dat je de Heer Jezus helemaal niet kent. Dan is er een weg naar herstel. En dan is dit ook de boodschap voor u vanmorgen. Hij zegt namelijk daar, gelukkig. Er staat, gelukkig zijn de armen. En het thema was het eerste, erkennen van onze hulpeloosheid. Gelukkig zijn de armen. En wat zal de menigte gedacht hebben? Die zit daar en heel veel mensen in die tijd waren arm. Al had Jezus daar gestopt, toppie. Gelukkig zijn de armen. Hij had gelijk gigantische mensen die hem wilden volgen. Die volgden hem sowieso wel, hè, voor alle dingen die hij deed. Maar hij zegt er iets achterna. Gelukkig zijn de armen van geest. Het gelukkige wat hij betekent, gezegend, tevreden, begnadigd. En dat zijn dus de mensen die bezet zijn door de Romeinse macht. Gelukkig die mensen. maar gelukkig de armen van geest. En dit geeft de menigte moed. Want er heel veel zijn arm, maar het gaat om de armoede van het geest. Van de geest zijn, wat we met ons hebben, in ons hart. Het lijkt misschien om een tegenstelling, maar het is het. Wij zoeken vaak onze rijkdom in de materiële dingen. En je kan daar misschien bij de Heer Jezus zijn, je kan ook vanmorgen hier zitten en gewoon financieel schatrijk zijn. Nou weet ik niet of wij een miljonair onder ons hebben, volgens mij niet. Of hij is een geheime miljonair, dat zou kunnen. Maar je zou materieel heel veel kunnen hebben. Ik zie Janine en Rudy kijken, dus volgens mij moet ik eens praten met hem. Maar je kan heel veel hebben, maar geestelijk nog steeds arm zijn. Want rijkdom op zich zegt natuurlijk helemaal niets. De Heer Jezus sprak een gelijkenis en zeide, het land van een rijk man had veel opgebracht. En hij overlegde bij zichzelf en zeide, wat moet ik doen? Want ik heb geen ruimte om mijn vruchten in te bergen. En hij zeide, dit zal ik doen. Ik zal mijn schuren afbreken en grotere bouwen. En ik zal daarin al het koren van al mijn goederen bergen. En ik zal tot mijn ziel zeggen, ziel, gij hebt vele goederen liggen. Opgetast voor vele jaren, houd rust, eet, drink en wees vrolijk. Eigenlijk wat we allemaal willen. Heerlijk, lekker genieten, niet te veel rust, niet te veel ellende aan je hoofd. Lekker genieten, grote schuren bouwen en als je wat nodig hebt, trek je de koelkast open. Maar God zei tot hem, gij dwaas. Gij dwaas, in deze eigen nacht wordt uw ziel van u afgeëist. Oftewel, de dood staat vlak voor je en jij hebt het over je ziel. Maar let op wat Jezus zegt in die gelijkenis. Die de rijke dwaas zegt, mijn ziel. En hij gebruikt allerlei aardse dingen ervoor om de ziel te vervullen. En daar gaat het fout. Daar gaat het compleet fout. Want hoe vaak gebruiken wij niet de materiële dingen om de leegte in onze ziel te vullen? Waar is de ziel voor gemaakt? Voor God. Dat is de plek. Wij moeten een verschil maken tussen de aardse zaken, wat ons geestelijk, gewoon lichamelijk bedoel ik dat dan, vult, en onze ziel. Het diepste verlangen is in onze ziel. En we doen er alles aan met eten, letterlijk soms. Maar ook met excessen in seksualiteit, in seks gewoon. Complete waanzin tegenwoordig wat er allemaal gebeurt. Maar we doen er alles aan en we zoeken het in sport, we zoeken het, weet ik wat het is, om die ziel te vervullen. Maar dat kan niet. Die ziel is gemaakt voor God en kan alleen ten diepste vervuld worden met God zelf. Waarom vinden we geen rust? Misschien is dit wel het beeld. We doen ons anders voor dan we soms werkelijk zijn. En weet u, de conclusie is dit. Wij zijn niet in staat om onszelf te helpen. Punt. Die staat er dan niet, maar die doe ik eventjes. Punt. En dit is de valkuil waar we keer op keer inlopen. Keer op keer. In eigen kracht. In eigen doorzettingsvermogen. Kom je in een heel eind hoor. Maar je ziel wordt niet vervuld. Het is het afdekken van de ziel. Het is elke keer op weg gaan en in eigen kracht elke keer fout lopen. En dat brengt ons bij het tweede. God om hulp vragen. En neem een ander schriftgedeelte. U moet weten, broeders en zusters, dat schrijft Paulus, dat de tegenspoed die wij in Azië hebben moeten doorstaan uitzonderlijk groot was. Wij hadden het zwaar te verduren. Zo zwaar dat het onze krachten te boven ging. We vreesden ernstig voor ons leven. We waren er zelfs zeker van dat het doodvonnis al over ons was uitgesproken. Maar juist dat liet ons beseffen dat we niet op onszelf moesten vertrouwen. Maar alleen op de God die de doden opwekt. Ze waren volledig verdrukt. Het was zo zwaar. We hadden het zwaar te verduren, zo zwaar dat het onze krachten te boven ging. Kent u dat? Dat je soms wel eens in een bepaald moment zit, dat je in de eenzaamheid zit en de reddingsboei is bij je, maar je gaat toch door en je hebt totaal geen kracht meer. Nou, dan kom je bij een burn-out. Heel veel mensen zitten daar ver vanaf en zijn toch in dezelfde kracht aan het werk. Ze zeggen, gaat goed. Als het een beetje minder gaat, dan knallen we weer even. Ja, ik heb er een beetje dipjes, maar dat hoort erbij. Ja, dat hoort er op zich wel bij. Dat is het leven. Maar de vraag is, wat doe je in die dip? Ga je er nog harder werken? Op lange termijn wordt er alleen maar een grotere frustratie. En we verdrinken. We kunnen het zelf niet. En we zitten alleen in ons eigen kamertje met ons verdriet en we janken ons hart leeg. Want we kunnen het niet. De pijn komt naar buiten. Maar we houden het voor onszelf, want we willen niet tot last zijn. Soms ook heel heilig, hè? Ik wil niet tot last zijn, ik doe het zelf. Maar daarmee houden we het heerlijk bij onszelf. En iemand anders die zoekt misschien iemand anders op, of die zoekt het bij vrienden of bij mensen waar ze eigenlijk niet moeten zijn. De weg van herstel is de weg met de Heer Jezus, is de weg met elkaar. En er komt een moment dat we inderdaad om hulp moeten vragen. Wij kunnen onszelf niet helpen. En God, Paulus zegt het ook, hij helpt ons, hij die de doden heeft opgewekt. Als God de doden op kan wekken, zou hij dan niet jouw zelfbeeld kunnen vernieuwen? Als God de doden opwekt, zou hij dan geen herstel in jouw leven kunnen geven? Als God de doden op kan wekken, zou er dan geen vernieuwing van jouw hart plaats kunnen vinden? Van jouw situatie? En dan bedoel ik misschien nog ineens letterlijk de situatie wat verandert, maar de situatie hoe je hier zit, hoe je ziel ernaar kijkt. Hoe je meer kijkt van, Heer, hoe moet ik hiermee omgaan? In plaats van, ik ga weer knijhard werken. Want we zijn vaak doe-het-zelfers, hè? Oeh, we zijn goed jong, echt waar. Er zitten een paar heel handige mensen, letterlijk hier. Maar er zitten heel veel mensen die kunnen nog geen gereedschap hanteren. Maar die zijn doe-het-zelfers. Dat wil je niet weten. Alles in eigen kracht. Alles. Ja, maar dat kan ik allemaal niet. Maar tegelijkertijd alles in eigen kracht. En als je dat heel dicht bij mensen komt dan. En je zegt, en je gaat praten en je gaat praten. Of er is een moment dat ze zeggen van ja, die gereedschapkist. En je komt er dichtbij, dan doen ze dit. Klonk. Deur dicht. Niet te dichtbij. Dit is mij. Ik snap dat wel. Want dat is de ziel. Dat is de plek waar je emoties zitten. Dat is de plek waar je bent wie je werkelijk bent. Dat is de plek waar God wil komen. En we zijn soms zo bang. Dat we denken, nou dit is niet genoeg. Weet je wat, we doen er nog wat voor. Dit is mijn plekje. Dit is mij. Dit is van mij. Het probleem van de mens is onze gebrokenheid. De schepping is ten prooi aan zinloosheid, zegt de Romeinenbrief. David zegt het al, zolang ik zweeg, teerde mijn botten weg. Kreunde, leed ik de hele dag. Zwaar drukt uw hand op mij dag en nacht. Mijn kracht smolt weg als in de zomerhitte. Toen beleed ik u mijn zonde en dekte mijn schuld niet toe. Ik zei, ik beken de Heer mijn ontrouw en u vergaf mijn zonde. U vergaf mijn schuld. David zegt heel erg, zolang ik zweeg, teerde mijn botten weg. En het is in sommige gevallen keihard zonde als je constant in eigen kracht werkt. Want eigenlijk zeg je, God, ik vertrouw u niet. Ik doe het zelf. Ik ben mijn eigen God in dit stukje en ik ga het oplossen. Terwijl God zegt, volgens mij vergis je één ding. Wat wij dadelijk gaan doen, is alles geweest. Voor alles, voor iedereen, compleet. En wat jij doet, kan niet. En dat strijdt. En dan zetten we een blokkade ervoor, omdat het veilig is. Want om je pijn bloot te leggen, om je pijn en verdriet neer te leggen, je angsten, dat is nogal iets. We moeten toegeven om te kunnen overwinnen. Spreuk 28 vers 13 zegt dit. Wie zijn fouten verbergt, zal geen voorspoed kennen. Wie ze toegeeft en vermijdt, krijgt vergeving. Het ligt niet alleen in de vergeving. Ik gebruik deze. Het kan zijn dat u iets heeft in uw hart wat uw ziel leegmaakt. Wat pijn en verdriet is. Wat in het verleden gebeurd is. Wat al lang vergeven is. Alleen, u durft het nog niet uit handen te geven. Dat is een groot verschil. En al lang vergeven, u ervaart de blijheid en de vrijheid van God. Alleen op bepaalde gebieden van uw leven, elke keer loopt u vast. Elke keer gaat het niet. Een van de dingen heeft hiermee te maken. Wij zijn zo trots als een... Wij zijn zo verschrikkelijk. Kijk, oogjes, zat oogjes. Wij zien het allemaal zelf al goed hoor. Echt wel. En we trekken die veren over hem. Eens even kijken hoe ik eruit ziet. Poh, dat doe ik toch maar weer eventjes. Vaak is er een trotsheid. Zo niet altijd, maar dan kennen we hem onbewust niet. Het is de trotsheid dat wij tegen God kunnen zeggen van God, ik doe het zelf wel. En als je dan te dichtbij doet, trekken we ook nog een grote mond open. Wow, weet je, want zie me niet. Het is natuurlijk een beetje een beeldvorm, maar het gaat erom van, het is wel menselijk. Het is zo menselijk, want met zoveel woorden rechtvaardigen wij onze daden. Daarom is de stilte een van de moeilijkste dingen. Dat maakt een eind aan alle rechtvaardigheid. Ik ben God. Wees stil, ik ben God, staat er in de Bijbel. Wees stil. Maar Heer, stil. Maar ik... Stil. Maar ik heb... Stil. Ik ben God. En dat is heel lastig, want daarmee kom je tot totale overgave. Daarom moet je eigenlijk zeggen, Heer, ik weet het niet meer. Ik ben hulpeloos. Ik heb mijn hoogmoed, waar we het hier over hebben, leg ik bij u neer. En het is heel confronterend. Maar ja, het is veel veiliger. Ik had net een slotje, dus niks. Kluis, hoppa. Ik zit in de kluis, van alles goed. Mijn kluis heb ik bij de Heer gebracht. Alles, tuurlijk. Ik ben helemaal bij God. Alles hoort bij hem. En toch doet het veel pijn. En weet je wat het is? De sleutel van uw hart moeten wij uit ons handen geven. Als wij op weg naar herstel gaan, is het eerste wat we moeten leren, onze totale hulpeloosheid, onze hoogmoed erkennen. Heer, hier ben ik. En dit gaat niet over voor de mensen die 30 zijn. Dit gaat ook niet de mensen die 25, 20 zijn. Dat gaat ook voor de tieners die hier zitten. In hoeverre zit jij in de klas en denk je, Heer, ik ga alles zelf doen. Ik ga keihard leren, want alles doe ik zelf. En alles doe... Heer, hier ben ik kan het niet. Ik heb het allemaal zelf gedaan. Ik ben hoogmoedig. Dan gebeurt er dit. Dan gaat de deur open. En meestal in die kluis in een gebroken hart. En dan kom je allemaal dingen tegen. Dat zitten dom, pijn. Allerlei zaken die je meedraagt in je hart. Allerlei zaken die niemand mag zien. Die jij ver weggestopt heeft. Met één grote help ervoor. Maar de deur blijft dicht. Is dit een beeld van uw hart? Is dit vanmorgen wat God tegen je zegt? Ik wil met jou op weg. Ik heb alles al gedaan. Dus het eindbestemming ligt al. Die ligt al helemaal. Maar ik ga je herstellen. Wil je de deur open doen? Wil je de kluis open doen? Wil je het aan mij overgeven? Dan hebben wij ook de hulp van anderen nodig. Hulp van anderen aanvaarden. Je kunt beter met z'n tweeën dan alleen zijn. Want dat is zeker samen zwoegeloond. Wanneer twee vrienden samen zijn en een van beiden valt, helpt de ander hem weer overeind. Maar wie alleen is en ten val komt, is beklagenswaardig. Want hij heeft niemand die hem op de been helpt. En dan zeggen we heel vaak, ja, maar als ik val, tilt God mij op. Dat is de trein die ik vaak gebruik. Ja, maar dat is bijbels, hè? Ik weet even niet waar die staat. Het is allemaal bijbels, absoluut. Dat doe ik ook vaak. Er is een plek waar je soms alleen bij God bent. Er is een plek dat God je optilt als je valt in de zonde en zegt van, Heer, hier ben ik weer. Dan zet hij je op. Maar ben je dan hersteld? Dat is de vraag. Herstel duurt soms langer. God zegt, ik richt jou op en dan mag je wandelen. Hier heb je broers en zussen. Wees gezegend. Ik ben bij je. Ik wil bij je. Heel vaak doen wij alles in eigen kracht. En dit hier, hulp van anderen aanvaarden, is zo belangrijk. U kunt het niet alleen. Er staat weer geen punt, punt. U kunt het niet alleen. Waarom denk je dat we de gemeenschap hebben? Waarom denk je dat de Heer Jezus de gemeente gegeven heeft? De Heilige, om voor elkaar te zorgen. Om elkaar op te bouwen. Dat we meer gaan groeien tot Christus. Op weg naar herstel. We zijn niet bedoeld om alleen door het leven te gaan. We hebben elkaar nodig. En sommigen denken van, ach ja, dat valt allemaal wel mee. Nou, dat valt niet mee. Wij doen het te veel zelf. Wij zijn zo individualistisch geworden in deze wereld. En gisteren hadden we het nog even over de verjaardag. Maar op school zie je heel veel kinderen die compleet als individu met hun eigen probleem bezig zijn. We geven ze rugzakjes, we geven allerlei zaken. Zij moeten geholpen worden binnen de groep met hun probleem. We vinden het doodnormaal. En zodra we in de gemeente stappen, zeggen we, ja, wacht even, dat rugzakje, dat is mijn rugzakje. Nee, daar mag niemand in kijken. Zodra we in het geestelijk leven met God verder gaan, dan geeft die broers en zussen. En zeggen, ja, nee, oh, nu doe ik het zelf. Eigenlijk raar. Ik snap het wel, want we nemen het individu nemen constant met onszelf mee. Maar ook een kind in een basisschool krijgt een RT'er, een remedial teacher, die helpt. Dan krijg je nog eens een andere pedagoog of ik veel. Allemaal mensen die helpen dat kind. En zo geldt het voor ons ook. Binnen de gemeenschap waar we zitten, hebben wij soms hulp nodig. En moeten we gewoon ook eerlijk zijn tegen elkaar. Jongens, ik faal. Ik ga iets vertellen, wat u waarschijnlijk nog niet wist. Ik weet dat heel veel mensen dat altijd gedacht hebben. En er ook echt een hoop uit halen. Maar ik moet teleurstellen. Ik ben niet perfect. Nee, flauw, snap ik. Maar ik ben niet perfect. Ik weet dat heel veel mensen zeggen, jongens, nou is er helemaal geen hoop meer. Maar zo geldt toch voor ons allemaal. In hoeverre we durven dat tegen te zeggen, ook tegen elkaar. Jacobus 5, vers 16 zegt dit. Beken al elkaar uw zonden en bid voor elkaar. Nee, we doen het zelf, maar de Bijbel zegt iets anders. Zeg ze tegen elkaar, bid voor elkaar en dan gebeurt er iets. Dan zult u genezen. Op weg naar herstel is niet alleen, dat is met elkaar. Dat is met elkaar je angsten vertellen. Dat is met elkaar de dingen vertellen die je dwars zitten. Dat is elkaar zeggen, dit is mijn probleem. Dat het in het licht van de gemeenschap komt. En dat andere broers en zussen gewoon zeggen, joh, dat herken ik. Zonder dan gelijk een oplossing te geven. Want dat mag God doen. Dat mag God doen in uw hart. Maar dat je wel samen op weg bent. En dat brengt dingen aan de openheid. Weet u, we zijn bang voor onze eigen emoties. De reactie van anderen. Want wat zal die wel niet denken? En sommigen denken wel eens, ach, het is toch nutteloos. Maar dat is ongeloof. Dan kijkt u naar uw eigen problemen, niet naar wat God gedaan heeft. Er is een weg naar herstel. Weet u, en dan... Oh, die nog, wacht even, dat ging te ver. Oké, hulp van andere vader. Er zat nog een dia tussen, helaas die is weg, maar dat maakt niet uit. Maar dan gaan we naar deze. Weet je wat het gevaar hiervan is? Dit is een beetje het onderwijs. Ja, hier discussiëren wij heel veel over op school. Wij zijn heel erg zo, zijn we met onderwijs bezig, woorden. Nou, er is een piramide van Bayle, heet dat. Als je een college geeft, 5% wordt onthouden. 5%. Nou heb ik één voordeel hier. Hier werkt de Heilige Geest mee. De dwaasheid van de predikingen, daarom doe ik het zo graag. Dat ik denk van ja, maar God gaat door alle grenzen heen. Dus hier is de opbrengst veel hoger. Maar het is wel belangrijk, ja, maar daar ben ik echt van overtuigd. Hier is de opbrengst onder 90%. Want God werkt anders dan de wereld. Maar wij zitten wel zo in elkaar. Als wij het alleen maar van horen hebben, ook hiermee, God legt dingen op uw hart wat belangrijk is. En dat neemt u mee. Maar als wij voor de rest niks doen, dit het hoor. Weet u, wat ik hoor vergeet ik, wat ik zie onthoud ik en wat ik doe, dat begrijp ik, wordt er gezegd. Het gaat erom dat we in actie komen. En als je die van Bayle neemt, dan staat er ook, dan heb je het leren, dat is 10%. Audiovisueel 20%, vandaar mijn PowerPoint. Dan heb je ook nog demonstratie 30%. Je leren gaat steeds meer toenemen. En op het laatst staat er, doen onderwijs met anderen. 80%. Mooi hè? Daarom is het ook heel leuk als je op een technische school werkt. Je laat gewoon dingen doen en je laat ze elkaar uitleggen. Maar dat principe zit in de mens. God heeft dat ingebouwd omdat hij zegt, jullie hebben elkaar nodig. Eerst mij. En dan geef ik je de gemeenschap op die weg naar herstel. En dit is de boodschap van vanmorgen. De realistische keuze. En realistisch in staat zijn de dingen te zien zoals ze zijn. Ziet u vanmorgen de dingen zoals ze zijn? Ziet u die eigen dichtgespijkerde deur of de kluis die dicht zit? En heeft God die open gedaan en hij kijkt nu naar binnen en zegt, mag ik nu alles van je krijgen? Maar durft u domweg ook te erkennen dat er hoogmoed in het spel is? Dat is de eerste stap. Dat is de eerste stap. Heer, hier ben ik. Ik kan het zelf niet. Het zijn de dingen die in de weg staan die me niet helemaal tot vrijheid brengen. En nu ben ik mijn... Niet belangrijk. Hoogmoed erkennen. Ik weet niet wat God op uw hart gelegd heeft vanmorgen. Dat is ook in uw hart. Ik ga niet vragen om op te staan als u dat wil. Maar ik ga wel heel bewust vragen vanmorgen om een beslissing te nemen. Het is fantastisch om er 8 weken te zitten. En sowieso elke week ontmoeten God. Maar wilt u veranderen? Wilt u in zoverre zeggen van Heer, u heeft de sleutels in uw handen. Weet je wat wij gezongen hebben? We hebben dit gezongen. Ik moet het goede lied pakken. Waar staat het? Jezus, wat kan ik doen? Mijn koning en vriend, u gaf alles voor mij. Meer dan ik had verdiend. Jezus, wat kan ik doen? Tot eer van uw naam. Neem dit lied als dank voor wat u heeft gedaan. Dat is makkelijk. Maar die hele eerste zinnen die ik net zeg, die leg ik nu weer neer. Jezus, wat kan ik doen? Mijn koning en vriend. U gaf alles voor mij, meer dan ik had verdiend. Jezus, wat kan ik doen tot eer van uw naam? Laat een tijd van gebed nemen. Gewoon in stilte. Voor uzelf. En wilt u antwoord geven op die vraag die u gezongen heeft? Vader, dank u wel dat we bij u mogen zijn. De realistische keuze. De dingen zoals we ze zien, zoals ze werkelijk zijn. Heer, we komen tot de conclusie dat we hoogmoedig zijn. We komen tot de conclusie dat er elke keer weer situaties zijn dat we in eigen kracht gaan. Misschien komen we wel tot de conclusie vanmorgen dat de kluisdeur van ons hart nog helemaal dicht zit. Dan geven we vanmorgen de sleutel aan u. Heere God, ik wil op weg naar herstel. Die weg is al helemaal voorbereid. De hindernissen zijn weggehaald, Heer, want u gaat met mij mee. De grootste hindernis ben ik zelf. Wilt u mij zegenen? En Heer, ik geef u mijn hulpeloosheid, mijn hoogmoed, mijn sleutel van mijn hart. Leg ik nu denkbeeldig in uw hand. Heer, ik wil op weg naar herstel. Vader, wilt u ons zegenen? De rest van de dienst, Heer, we mogen het avondmaal gaan houden. U gaf alles op voor ons. U gaf uw rijkdom op, Heer. Uw koninklijkheid kwam als mens en stierf voor onze zonden. Het opgestaan uit de dood, Heer, maar het heeft een geweldig offer gekost voor uzelf. Omdat u ons herstel wilde geven. Wij danken u daarvoor. We prijzen u daarvoor. En wij leggen de rest van deze dienst in uw handen. Koning Jezus. Amen.